Gemeente, een enkele mededeling. De leeftijd van 79 jaar is vrijdag overleden broeder Schellevis. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande dinsdag, nadat er een rouwsamenkomst zal zijn gehouden in de Lucaskapel, die om 10:00 begint en aansluitend zal dan de begrafenis gebeuren. De gelegenheid tot condoleren zal er zijn maandagavond van 8:00 tot 9:00 in de Samaritaan. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week zondag voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 100, het tweede en het vierde vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt, want goede tieren is de Heer. 100 vers 2 en vers 4. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij gaan samen lezen uit het woord van God, het laatste gedeelte van het 11e hoofdstuk van Marcus. Marcus 11, en we lezen daarvan de versen 27 tot en met 33. En zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als hij in de tempel wandelde, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen en zeiden tot hem, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven, dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordende zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen, antwoord mij ook. En zo zal ik u zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes. Was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En ze overlegden onder zich, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk, want zij hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen bidden. Heere, nu gij ons weer samenbrengt in uw huis, op deze zondagmorgen willen wij allereerst uw grote naam met dankzegging erkennen. Dat wij er nog mogen zijn. Dat wij ook nog in uw huis mogen zijn. Dat u ons nog het evangelie geeft. Dat die dingen niet vanzelfsprekend zijn, heren, dat is ook weer gebleken nu in de afgelopen week. Een uit ons midden door de dood is weggenomen. Na een lang ziekbed, en wij hebben heel wat keren in onze kerkdiensten zijn naam genoemd als iemand die we in onze voorbeden opdroegen aan u de Heere, vorige week zondag ook nog, toen hij in Calando was en toen hij toch ook aanmerkelijk minder geworden was. En nu is in de afgelopen week zijn einde daar geweest, Heere. Dat was te voorzien. De ziekte had een aard waarvan wij inderdaad zeggen ongeneeslijk. En in het ziekenhuis hadden ze het hem ook al verteld, wij kunnen niets meer voor u doen. En u is inderdaad waarheid gebleken, Heere, wat eigenlijk al lang verwacht werd. Wij bidden u voor degene die achterblijven. Voor zijn vrouw, voor de kinderen en de rest van de familie. Heere, laten ze met dit verdriet, met dit gemis, met deze lege plaats bij u mogen schuilen. En wilt gij hen geven in deze dagen, morgen condoleren, dinsdag de begrafenis, wilt gij hen in deze dagen heel bijzonder uw ondersteuning geven en uw kracht verlenen, opdat ze het werk dat van hen gevraagd wordt in staat zullen zijn te doen. En laten wij met elkaar ook vandaag weer heel duidelijk beseffen mogen dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Dat heeft de praktijk al zo vaak bewezen. En er zijn er in ons midden en wie eigenlijk niet. Of hij of zij heeft het ook van heel dichtbij al wel eens meegemaakt. Maar heren, we willen de werkelijkheid liefst zo ver mogelijk van ons wegduwen. En we willen aan die werkelijkheid liefst maar zo weinig mogelijk denken. En toch is het wijsheid als wij bedenken dat wij sterven gaan. Want we moeten er wel op voorbereid worden. En de enige echte voorbereiding om die laatste reis te kunnen gaan maken, dat is als wij u, de Heere, in ons leven mogen leren kennen en tot ons deel mogen krijgen. Als we weten mogen dat we geborgen zijn. En dan niet pas als we sterven, maar ook al als we nog leven. Geborgen te zijn bij u. Heere, de godzaligheid is tot alle dingen nut. Want die heeft de belofte voor dit. En voor het toekomende leven, we mochten daar als gemeente afgelopen maandag nog met elkaar bij bepaald worden. En die godzaligheid, ach, het gaat er ook vandaag weer om, heren. Het gaat er altijd weer om in de prediking. Dat is altijd weer de centrale boodschap. Dat wat gij gedaan hebt in de Heere Jezus Christus en wat gij door uw Heilige Geest toepast aan zondaarsharten, waardoor mensen waarlijk u, de Heere, leren vrezen en liefhebben en dienen en volgen. Heere, die zaken wilt gij die nu ook met kracht voor het eerst of bij vernieuwing op onze harten binden. En wilt gegeven dat we het verstaan mogen en dat wij onszelf ook geen rust gunnen voordat we deel hebben aan dat onvergankelijke heil. Dat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Wij bidden, heren, dat u dan ook een zegen wilt geven over de verkondiging van het woord en van het sacrament in deze kerkdienst. Laat de prediking zo mogen zijn, heren, dat iedereen het verstaat, althans dat iedereen er toch zoveel van verstaat, dat hij begrijpt waar het in zijn of haar leven nu ook op aankomt. En laat de boodschap, heren, dan ook inderdaad mogen worden ontvangen. Niet alleen via het oor, maar kon het zijn ook in het hart. En laat het hart een door u wel toebereide akker gelijken. Waar het zaad van het evangelie invalt. En waar het ook wortels schiet en waar het ook vruchten kan gaan dragen. Heren, zegen ook de bediening van het sacrament aan een tweetal kinderen der gemeente. Wij vragen u dat gij ook op deze zichtbare wijze duidelijk tot het hart van ons als gemeente mogen wilt spreken. En dat wij ook die boodschap, die uiteindelijk ook weer over dezelfde zaken gaat, namelijk over het alles reinigende bloed van de Heer Jezus, dat wij immers zo nodig hebben, wilt gij die boodschap ook zegenen voor ons allen. Wees ons in alle dingen een genadig en een barmhartig God. En dan weet u precies wie wij zijn, heren. We hoeven het u niet te zeggen. En we hoeven het en we kunnen het voor u ook niet eens verbergen. Wilt u ons geven overeenkomstig wie wij zijn? Wat onze noden zijn? Heren, misschien dat we in de kerk gekomen zijn met een hele hoop vragen. Omdat wij uw weg in ons leven niet begrijpen. Wilt u aan ons denken? Misschien dat we in de kerk gekomen zijn met een brok onverschilligheid, omdat we de waarde van de dienst des Heren en van het woord van u nog nooit echt hebben gezien, wilt u door uw geest in ons werken. Misschien dat we in de kerk gekomen zijn in geestelijke benauwdheid, dat we de weg niet meer weten en dat wij, alhoewel we vroeger wel eens ondervonden hebben dat de Heren goed was en aan ons dacht, dat we nu als het ware geen kant meer uit kunnen en met Job moeten zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Wilt u dan ook aan ons denken, heren? En hoe het ook is, en hoe we hier ook kwamen en hoe we hier ook zitten, wilt gij met uw onwederstandelijke genade, door de werking van uw Heilige Geest, het alles zo maken dat wij ervaren zullen, de Heere zelf is in ons midden. En als u dat doen wilt, Heere, onder ons, bij ons zijn, met ons samen zijn, En dan zullen we het ook merken, dan heeft uw woord kracht, dan doet het ook wat, dan heeft het ook uitwerking. Heere, schenk dat naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wees met hen die hier niet zijn kunnen. Op het ogenblik zijn er dan wel geen leden uit onze gemeente die in een ziekenhuis verpleegd worden. Overigens, dat wil niet zeggen dat niemand van ons met een of andere kwaal behept is. Heere, laten ook in de dagen van zorg en van moeite de ogen maar op u de Heere gericht zijn. En wilt gij uw gunst en uw genade nog in rijke mate openbaren. Ook de tegenspoeden kunnen in uw hand nog dienstbaar zijn aan onze geestelijke welstand. Heere, doet u wat u behaagt. Doet u wat nuttig en nodig is, ook voor onze geestelijke belangen. En wilt ge uzelf verheerlijken in de werken van uw handen. Zegen uw woord waar het ook mag worden verkondigd op deze dag. Breid uw koninkrijk uit, Heere, en laten de werken van de vorst der duisternis mogen worden verstoord in ons land en daarbuiten en overal, Heere, waar hij de macht gegrepen heeft en waar hij zijn invloed uitoefent. En hij heeft zoveel middelen tot zijn dienst en zoveel kanalen staan er voor hem open om te verleiden, om tot zonde te brengen, om van u af te trekken. O Heere, deze wereld ligt, zoals u zelf in uw woord ook aangeeft, in het boze. En toch behaagt het u om daar te werken en daar uw kerk te vergaderen en daar uw gemeente te bouwen en te onderhouden. Heere, dat betekent dat uw kerk vaak ook in de gevaren verkeert. Wilt u haar bewaren? Wilt u haar beschermen? Wilt u haar door al de gevaren heen veilig leiden? En wil u zo ook uw naam verheerlijken? Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen overgaan tot de bediening van de heilige doop aan twee kinderen der gemeente. Deze doop, de doop van deze kinderen is enige tijd uitgesteld geweest. En dat hield verband met het feit dat bij de moeders afgelopen maandag eerst graag belijdenis wilden doen. Om ook zo te kunnen komen tot het beantwoorden van de doopvragen. Nu is er de gelegenheid en wij zullen nu met elkaar tot de bediening van de doop overgaan. Laten we samen eerst het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder Westerbeke? Moeder van Brussel. We hebben uw ja-woord gehoord. U hebt het in het midden van de gemeente uitgesproken. U hebt het voor Gods aangezicht uitgesproken. En dat is nog veel meer dan dat wij het gehoord hebben. De Heere heeft het gehoord. En u, als ik het zo heel eenvoudig mag zeggen, u zit daar nu aan vast. God houdt u daaraan. En dat is heel wat. Om iets te beloven voor Gods aangezicht, zodat de Heere er getuige van is, en zodat wij, en dat hebben we vrijwillig gedaan, nu ook ons verplicht hebben om te doen wat de Heere in deze van ons vraagt. Dat is heel wat. En waarom is dat heel wat? Niet alleen omdat we de Heere beloofd hebben, u hebt het ook uw kinderen beloofd. Uw kinderen die via u op deze wereld zijn gekomen. Uw kinderen die ook een keer uit de wereld moeten. Die sterfelijk zijn vanaf het moment van hun geboorte af. Vanaf het moment van hun ontvangenis af. Want er worden ook wel kinderen die sterven voor de geboorte. En voor uw kinderen geldt ook dat ze nu een eeuwige bestemming hebben. En u hebt het uw kinderen beloofd dat u ze zult wijzen op dat ene nodige. Op dat alles beslissende. Op dat bloed van de Heer Jezus Christus. U hebt het uw kinderen beloofd dat u ze zult brengen als aan de voeten van die zaligmaker. Want die hebben zij nodig meer dan dat ze hun ouders nodig hebben. Want ouders kunnen wel wat, kunnen wel veel doen voor kinderen, maar er zijn momenten waarop ouders ook machteloos staan. Agnes en Marcel, dat hebben jullie ook ondervonden. Direct bij de geboorte van je kind al, toen je het over moest geven in de handen van de doktoren. En zo zijn er situaties denkbaar en iedereen komt ze tegen, dat je zegt, en nou heb ik geen mogelijkheden meer. Maar dan nog, en als het gaat om de vergeving van zonde en de redding van hun leven, dan is er niemand die dat voor hen doen kan, dan alleen die zaligmaker, wiens bloed vanmorgen uitgebeeld wordt in het doopwater. U hebt het uw kinderen ook beloofd, dat u ze in dat opzicht ook zult verzorgen en zult leiden. En u hebt u iets beloofd aan God en aan uw kind. En u zult het niet eens kunnen. Want dat is de onmogelijkheid aan onze kant. Je kunt het wel willen, je kunt het je wel voornemen, je kunt het je heel heilig voornemen. Je kunt ook de beste intentie hebben. En de praktijk wijst uit dat je het niet kunt. Dat je het niet kunt. En dan toch de belofte. Hoe moet dat nou? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zegt de Heere, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is ook een regel uit een psalm die voor doopouders toepasselijk mag wezen. Al wat zij niet hebben en wat hun ontbreekt, dat wil de Heere schenken. Als u het gedurig van hem smeekt en hij geeft het. En hij geeft het nog mild en hij geeft het nog overvloedig ook. Zoek veel in de weg van het gebed. Contact met de hemel voor uzelf en voor uw kinderen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En tijdens dat zingen worden de kinderen binnengebracht. En na de bediening van de doop zingen we staande uit psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Elisabeth Jacomina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Roy, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Wij eindigen nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 81ste psalm. U krijgt intussen gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Psalm 81, vier versen, de versen 11, 12, 13 en 15. 11, 12, 13 en 15. afgelopen tijd hebben we met elkaar meer dan eens het woord van God geopend, daar waar de Heere ons spreekt over Johannes de Doper. We zijn daar al mee begonnen in december in de adventstijd, toen we met elkaar begonnen te luisteren naar de aankondiging van de geboorte en de geboorte zelf van deze Johannes de Doper. En daarna zijn wij op verschillende zondagen met elkaar verder gaan lezen in het woord van God over het optreden van deze Johannes en over zijn prediking, over zijn doop. Over zijn gevangenneming hebben we het gehad, over zijn twijfelingen in de gevangenis. En de laatste keer dat we met elkaar over de geschiedenissen van Johannes de Doper dachten, hebben we het gehad over zijn onthoofding, zijn levenseinde. Daarmee zouden we de overdenking van dat gedeelte uit het woord van God wat ons over hem spreekt kunnen besluiten. Waren het niet dat er in het evangelie toch her en der nog een aantal dingen staan die terugslaan op Johannes de Doper en die ook aangeven hoe zowel de Heer Jezus als de mensen het werk van Johannes hebben getaxeerd. En een van die gedeelten hebben we met elkaar gelezen. Daar willen we het vanmorgen over hebben. Dat is de stof voor de prediking. Markus 11, de versen 27 tot en met 33. Waar de Heer Jezus een ontmoeting heeft met een aantal van de Joodse leiders. En waar de vraag allereerst aan de orde is, waar de Heer Jezus zijn bevoegdheid vandaan heeft om te doen wat hij doet. En waar vervolgens de vraag aan de orde gesteld wordt door Jezus, wat zij nu denken van Johannes, van de doop van Johannes. Was die uit de hemel of uit de mensen? Wel, dat zullen we vanmorgen dus met elkaar gaan overdenken. Laat ik eerst dit mogen zeggen, dat deze geschiedenis, zoals wij die in onze tekst beschreven vinden, plaatsgevonden heeft aan het einde van Jezus' leven. In de laatste week van zijn leven hier op aarde. En als u dat in de evangelie nagaat, dan zijn er juist in die week nogal wat pogingen gedaan door de Joodse leiders van verschillende kanten om de Heer Jezus ergens op te betrappen. En gelegenheid te hebben om hem dus ook ergens van te beschuldigen. Kunnen ze hem niet iets laten zeggen wat in strijd is met hun wet? Kunnen ze hem niet iets ontlokken waar ze later een beschuldiging van kunnen maken? Een van die pogingen wordt hier dus beschreven. We komen tot Jezus, zo begint onze tekst, mensen uit de overpriesters, uit de schriftgeleerden en uit de ouderlingen. En dat waren nou net de drie categorieën waar het Sanhedrin uit was samengesteld. Overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen. De Hoge Raad, de 70, mensen die toch behoorlijk wat geestelijk aanzien hadden onder het volk, waren uit deze drie mensen, drie soorten mensen samengesteld. We kunnen dus zeggen, kennelijk komt er een delegatie uit het Sanhedrin naar Jezus met een hele reële vraag. Want wat behoorde tot de taken van dat Sanhedrin? Onder andere hadden die toezicht te houden op datgene wat er onder het volk verkondigd werd. Er kon zoveel verkondigd worden en er konden zoveel mensen zich opwerpen als predikers van een bepaalde boodschap. Maar het Sanhedrin had erop toe te zien, wie zijn dat dan? En wat is hun bevoegdheid? En wie heeft hen opdracht gegeven? En ze hadden daar inderdaad nauwkeurig op toe te zien, want zij waren uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de geestelijke gezondheid van Israël. Israël moest in de wegen van de Heer, in de wegen van Gods wet blijven gaan. En als daar nou iemand zich voordoet onder Israël die een andere boodschap brengt, dan hadden die lui van het Sanhedrin daar hun verantwoordelijkheid in te nemen en dan moesten ze zo iemand de mond stoppen. En vandaar dat het heel reëel is dat ze deze vraag aan Jezus gaan stellen. Deze vraag namelijk, door wat macht Door welke bevoegdheid doet gij deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven dat gij deze dingen doen zoudt? En Jezus doet nogal wat dingen. In het begin van dit hoofdstuk wordt ons verteld dat hij de tempel gereinigd heeft. En dat was een heel ingrijpend gebeuren. En hij deed dat onder de ogen van de Joodse leiders. De Joodse leiders hadden toegeeflijk, als zij op bepaalde punten waren, toegelaten dat op bepaalde tijden de voorhof van de tempel ook gebruikt mocht worden als een soort marktplaats. En dat daar lui met hun waren konden komen om het aan het volk te verkopen, schapen en andere dieren die in de tempeldienst dan straks zouden kunnen worden geofferd. En ze konden daar geld wisselen. Het was de mensen gemakkelijk gemaakt. Bij de ingang van het huis des Heren kon je zaken doen. En Jezus ruimt dat op. Hij zegt, wie heeft dat huis mijns vaders tot een huis van koophandel gemaakt? En hij jaagt al die handelaars eruit. Maar wie heeft hem daar nou de opdracht voor gegeven? Wie heeft hem de bevoegdheid gegeven om dat te doen? En wie heeft hem de bevoegdheid gegeven om daar alweer onder de ogen van de Joodse leiders zieken te genezen, kreupelen en blinden die tot hem kwamen op het tempelplein? En hij genas ze, zo lezen wij. En wie heeft hem de bevoegdheid gegeven om daar te preken? En wat voor prediking brengt hij? En wie heeft hem gezegd dat hij dit en zo moest verkondigen? Hij heeft nogal wat dingen gedaan. En om zulke dingen te doen, moet iemand een bepaalde volmacht hebben. Met andere woorden, ze komen naar de Heer Jezus toe en ze zeggen, laat uw geloofsbrieven maar eens zien. Mogen wij uw lastbrief eens zien? En welke handtekening staat er onder die lastbrief? Kunt u aantonen wie uw opdrachtgever is? Wij niet. Wij, leden van het Sanhedrin, wij weten van niks. Wij hebben u geen opdracht gegeven, wij hebben u geen mandaat verleend. Wie heeft het wel gedaan? Dat was een wettig onderzoek. Maar, ik zeg er onmiddellijk bij, al was het dan heel wettig en al lag het op hun weg om deze vraag aan Jezus en aan welke andere prediker ook te stellen. De manier waarop ze het doen en de motieven waarmee ze het doen is tenslotte zeer verwerpelijk. Want zij hebben, en dan kom ik terug bij wat ik zo pas al zei, zij hebben niet de intentie om eerlijk te controleren of alles wel gaat zoals het behoort te gaan. Maar zij hebben de bedoeling om Jezus nu langs deze weg ergens van te kunnen beschuldigen. Want één ding wordt hoe langer hoe meer duidelijker voor deze Joodse leidslieden. Het moet uit zijn met de invloed van Jezus onder het volk. Het moet afgelopen zijn met hem en met zijn taak. Want waarom komen ze nu pas met die vraag? Al 3 jaar lang is de Heer Jezus onder hen werkzaam geweest. Al 3 jaar lang heeft hij gepreekt. Al 3 jaar lang heeft hij wonderen gedaan. Zieken genezen, kinderen gezegend. Al 3 jaar lang. En al die wonderen die hij deed waren even zoveel getuigenissen dat hij niet maar alleen wondermacht bezat, maar dat hij in dienst van de God van het wonder stond. Nicodemus, één uit het Sanhedrin, heeft het al eens eerder gezegd. Niemand kan deze tekenen doen als God niet met hem is. Nou, die conclusie hebben ze toch alle 70 wel kunnen trekken. Dat niemand die tekenen kon doen, niet alleen maar zieken genezen, mensen die maar een heel klein beetje ziek waren, maar mensen die gans melaats waren. Mensen die blind waren van hun geboorte af. Mensen die dood waren, heeft hij opgewekt uit de doden. Niemand kan toch zulke tekenen doen als God hem er de kracht niet voor geeft. Als God niet met hem is. Hij heeft zijn geloofsbrieven toch al getoond. Hij heeft toch al bewezen wie hem die volmacht en die bevoegdheid en die opdracht gegeven heeft. Die conclusie hadden ze toch al kunnen trekken. En dat zij nu pas na 3 jaren met die vraag komen, is een bewijs dat ze het kwaad bedoeld hebben. En de Heer Jezus heeft dat begrepen. Want hij antwoordt met een wedervraag. U zegt, dat is toch niet erg gepast. Als iemand je een vraag stelt, dan moet je toch niet een wedervraag stellen. Dan moet je toch eerlijk antwoord geven. Een wedervraag stellen is vaak bij ons een poging om aan een echt antwoord te ontkomen. Je wil geen antwoord geven op die vraag en je speelt het dus terug naar de vraagsteller. Het kan zelfs iets lafs hebben om een antwoord te ontwijken en een ander dus een vraag te stellen. Maar laat dat nou onder ons zo zijn. Bij de Joden was dat helemaal niet het geval. Dit was een gewone manier om met elkaar te discussiëren. En dat werd helemaal niet als iets verkeerds beschouwd. Als u het nagaat in de Bijbel, en ik noem u maar een paar voorbeelden, dan komt u dit soort manier van gesprek voeren met elkaar heel wat meer keren tegen. Ik verwijs even naar een aantal plaatsen, ook in het Markus-evangelie, in het 2e hoofdstuk. Daar wordt gevraagd, dat is bij de gelegenheid dat Jezus een geraakte voor zich ziet, door het dak naar beneden gelaten, door zijn vrienden, zo voor de Heer Jezus neergelegd. En dan spreekt Jezus die woorden, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dan zeggen de Joden, en ze stellen het eigenlijk aan Jezus ook als een vraag, hoe kan dat nou? Wat spreekt deze al dus godslasteringen? Want wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En wat antwoordt de Heer Jezus? Hij antwoordt met een wedervraag. Hij zegt, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, die zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddenkoop en wandel? Een wedervraag. En datzelfde heb je verderop in dit hoofdstuk. Als de fariseeën op een gegeven moment de discipelen van de Heer Jezus erop betrapt hebben, dat zij op Sabbat door het korenveld lopen en hier en daar wat aren plukken en die aren die dat koren opeten. Dan zeggen ze vragenderwijs, zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet geoorloofd is? En Jezus antwoordt met een wedervraag. Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? U ziet het, het kwam veel maar vaker voor dat een gesprek op deze manier verliep. Er werd een vraag gesteld en in plaats van een rechtstreeks direct antwoord werd er een tegenvraag gesteld. Dus er zat niks verkeerds in deze methode van de Heer Jezus. Dat hebben ze ook nooit gezegd. Dat hebben ze hem ook nooit kwalijk genomen. Ze hebben nooit gezegd, dat is niet eerlijk. Wij vragen u wat en dan moet u niet gelijk een vraag aan ons stellen. Eerst antwoord geven en dan zullen wij uw vraag beantwoorden. Dat hebben ze niet gezegd. Trouwens, wie de tegenvraag van de Heer Jezus goed verstaat, die heeft in die tegenvraag eigenlijk ook al een duidelijk antwoord op de vraag van de Joden. Want in die tegenvraag zegt de Heer Jezus weliswaar niet direct, maar toch wel impliciet van wie hij zijn bevoegdheid heeft. Wat is dan die tegenvraag? Ja, en nu worden we weer bepaald gemeente bij die man over wie we het in de afgelopen tijd meer dan eens gehad hebben. Johannes, bijgenaamd de doper. Jezus vraagt wat zij denken van de doop van Johannes. En als het hier gaat over de doop van Johannes, dan denk ik dat u die vraag ook uit mag breiden en dat u het mag verstaan als een vraag naar, hoe denkt u over het hele optreden van Johannes? Want zijn doop was maar een bepaald onderdeel van zijn werk en zijn doop was op het allernauwst verbonden aan zijn prediking. Hij predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde. Wat dunkt u van Johannes? Wat dunkt u van zijn prediking? Wat dunkt u van zijn doop in het verlengde van zijn prediking? Wat denkt u daarvan? Was dat uit de hemel? Of was dat uit de mensen? Anders gezegd, had God Johannes gestuurd? En had God hem opgedragen om te preken zoals hij deed? En degene die op zijn prediking tot bekering kwamen te dopen, had God dat hem opgedragen? Of had Johannes zichzelf als prediker opgeworpen? En had hij zelf zijn boodschap verzonnen? En had hij zelf het idee gehad om mensen te dopen? Of hadden andere mensen die suggestie gedaan, Johannes, dat is nou net wat voor jou, doe dat. Was die uit God? Of was die uit de mensen? Geeft u daar eerst eens antwoord op. En dan zal ik u ook antwoorden, zo belooft Jezus. Als het dan tenminste nog nodig is om antwoord te geven. Nee, nogmaals zeg ik, het was van de kant van de Heer Jezus beslist geen uitvlucht. Geen poging om een rechtstreeks antwoord op die vraag aan wie hij zijn bevoegdheid ontleende te ontlopen. Zeker niet, ga maar na. Want wie was Johannes? Wat predikte Johannes? Over wie preekte Johannes? Er is immers een direct verband en als u zich de stof uit het woord van God nog voor de aandacht hebt, dan zult u het direct met me eens zijn dat er een direct verband is geweest tussen de prediking van Johannes en Jezus. Hij heeft het gedurig over Jezus gehad. En van hem heeft hij gezegd, die na mij komt, is sterker dan ik. Toen ze kwamen vragen, Johannes, wie bent u? En wat is uw bevoegdheid? En wat is uw opdrachtgever? Bent u de Messias? Nee, zegt hij, ik ben alleen maar de stem van de roepende in de woestijn. Van zichzelf wees hij helemaal af. Maar hij wees van zichzelf af en tegelijk heen naar Christus. Van wie hij zei, hij komt. Na mij komt hij. En hij heeft de wan in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En hij heeft de bijl in zijn hand. En hij zal die dorre, dode, onvruchtbare bomen omhakken. Hij komt als rechter. Hij komt. En later heeft Johannes dat andere accent in zijn prediking mogen neerleggen. Hij is het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Altijd weer sprak hij over Jezus. En wie goed naar de prediking van Johannes had geluisterd, die wist het antwoord op de vraag waar Jezus zijn macht vandaan had en wie hem die macht had gegeven. Nou, wat zullen de Joden nou zeggen als antwoord op de vraag van Jezus? Ze voelen wel aan, ik stel het me zo voor dat ze even apart gegaan zijn met elkaar, een groepje van een 5, 6, 7 man, en dat ze onder elkaar de koppen bij elkaar gestoken hebben, zoals wij dan zeggen. En dat ze met elkaar gezegd hebben, wat moeten we daar nou mee? Ja, wat zullen we nou zeggen? Wat was die doop van Johannes? Kunnen we zeggen dat hij uit de hemel was? Dat hij van God was? Ja, maar stel dat we dat zeggen. Stel dat we dat antwoord geven. Stel dat wij tot Jezus zeggen, de doop van Johannes was van God. Ja, dan voorzien we natuurlijk al direct wat hij zal zeggen. Dan zegt hij onmiddellijk, oh ja, geloven jullie dat? Dat hij uit de hemel was, dat God zijn boodschapper was, dat God hem de opdracht gegeven had, dat God hem daar neergezet had bij de Jordaan om te dopen, degene die tot boetvaardigheid en bekering gekomen waren. Ja, geloof je dat echt? Waarom zijn jullie dan niet door hem gedoopt? Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Als het van God was. Ja, vanzelfsprekend, dan is dat de enige conclusie. En dan zal hij dat ongetwijfeld tegen ons zeggen, want wij hebben niet geloofd wat Johannes predikte. Wij zien hem niet als het lam Gods. Maar stel voor dat we dat hardop zeggen. Stel voor dat wij zeggen, nee, zijn doop, zijn hele optreden was uit de mensen. Was van beneden. Hij was een eigen gemaakte prediker. En het was een eigen verzonnen boodschap. En het was een eigen verzonnen doop. Als we dat zeggen, ja, dan kunnen we erop aan dat we verzet van de kant van het volk te horen krijgen. Want vertel het volk niet dat Johannes een eigen gemaakte prediker was. Johannes was in de ogen van het volk een profeet van God. En als u de parallelplaats in Lucas 20 ernaast legt, dan hebben ze nog meer gezegd onder elkaar. Dan kunnen we wel oppassen voor het volk, want dan is het volk in staat om ons te stenigen. Nou, dat is een dilemma waar ze in zitten. En hoe komen ze eruit? Ze hebben maar twee mogelijkheden. Of die doop is uit God, of hij is uit de mensen. En ze hebben maar één mogelijkheid uit die twee te kiezen. En ze kiezen niet. Ze kiezen niet. Omdat ze het niet weten? Nee, omdat ze het niet willen zeggen. Ze willen het niet zeggen. Op dit moment in ieder geval niet. Dat is niet opportun. Als ze Johannes en zijn doop verwerpen, dan weten ze dat ze dat doen. Maar ze durven er niet vooruit te komen, want hun positie staat aan wankel. Het volk moet hen dan niet meer. En vandaar dat ze tot Jezus gaan en hem het slappe, geveinsde antwoord geven. Wij weten het niet. We weten het niet. Nou, zegt de Heer Jezus, dan zeg ik u ook niet hoor, wat mag ik deze dingen doen? Ik had beloofd dat ik dat antwoord wel zou geven. Als u mij zou zeggen of de doop van Johannes uit de hemel of uit de mensen was. Maar nou u zegt wij weten het niet. Nou ben ik niet verplicht om u een antwoord te geven. Ik geef u ook geen antwoord. Zo zeg ik u ook niet. Door wat macht ik deze dingen doe. Punt. En dan is het hoofdstuk uit. Gemeente, wij komen hier dus weer in aanraking met Jezus in zijn verhouding tot de Joden en de Joden in hun verhouding tot Jezus. En dan die Joden, gelukkig waren er ook anderen, gelukkig. Maar dan die Joden die weigeren in hem te geloven. Die Joden die alles proberen en straks zullen ze dat gaan uitvoeren, dan zijn we verder in de evangelie. Die Joden die alles proberen om zich van Jezus te ontdoen. En die er niet voor terugdeinzen daar allerlei methoden voor te gebruiken. Allerlei geveinsde, huichelachtige dingen zelfs. Die Joden die zich verharden in het kwaad. En alles wat de Heere doet en al zo lang gedaan heeft om hen tot de zaligheid te brengen, hebben zij verworpen. U kunt zeggen ze zijn blind. Nou, dat was ook zo. Ze zijn blind. Maar was dat nou hun ongeluk? Was dat nou per ongeluk dat ze blind waren? Konden ze daar nou echt niks aan doen? Was dat nou een lot dat hen getroffen had? Waren het eigenlijk stumpers? Gaan ze eigenlijk vrij uit als het gaat om de oorzaak van hun blindheid? Nee, natuurlijk niet. Want ik zei u al, Jezus heeft intussen 3 jaar lang onder het volk gearbeid. En hij heeft het niet in een hoek gedaan. Hij heeft het niet ergens in een afgelegen plekje van Palestina gedaan, waar zowat geen mensen waren en waar in ieder geval die lui van de hoge raad van Jeruzalem niet aanwezig waren. Hij heeft het recht onder hun ogen gedaan. In hun eigen stad. In hun eigen tempel. In hun eigen synagogen. En daar hebben ze het gezien. En daar hebben ze het gehoord. Ze hebben ook Johannes gehoord. Ze zijn daar ook geweest. Om te onderzoeken. En om Johannes de vraag te stellen. Wie bent u? En ze hebben het van Johannes ook gehoord. En ze hebben Johannes aan het werk gezien. En nog meer. Ze hebben God aan het werk gezien. Toen God door middel van de prediking van Johannes en door middel van de prediking van Jezus mensen echt in het hart greep en tot wezenlijke levensverandering bracht. Ze hebben gezien dat mensen hun schuld beleden en om vergeving gingen bidden. Ze hebben gezien dat mensen alles achter zich lieten om Jezus te volgen. Ze hebben gezien dat het werk dat God in een mensenhart verricht echt is. Niet een bevlieging, niet een opwelling, maar echt. Ze hebben gezien dat er echte bekeringen zijn. Dat er echt geloof en geloofsbeoefening is. Het heeft allemaal onder hun ogen plaatsgevonden. En toch zijn ze blind. Waarom? Jezus heeft daar het antwoord op gegeven. Ze zijn blind. Omdat ze ervoor gekozen hebben. Om blind te zijn en blind te blijven. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En als je met je boze werken blootgesteld wordt aan het licht, dan komen je boze werken openbaar. En dan sta je schuldig. En dat moet je zelf gaan erkennen. En dat zullen anderen dan van je moeten zeggen. En dat wil je niet. En daarom doe je je ogen dicht. Als dat licht schijnt. Want je hebt de duisternis. Je hebt de blindheid liever dan het licht. En als het evangelie gebracht wordt. En als dat evangelie onderstreept wordt door Jezus. Door wonderen en tekenen die ze allemaal zien kunnen. En die ze niet ontkennen kunnen. Dan sluit je je ogen ervoor en dan zeg je ik wil het niet zien. Hun werken waren boos. En ze wilden die boze werken handhaven. En daarom wilden ze niet als verloren zondaren door Jezus worden gered. Wat is het? Want gemeente, een mens doet wat om aan de klem van het woord te ontkomen. En hoeveel kerkmensen zijn er niet altijd bezig om, al zitten ze geregeld onder de verkondiging van het evangelie, toch altijd aan die klem van het woord zich te onttrekken. Zodat dat woord geen uitwerking heeft. Zodat dat licht hen niet beschijnt en bestraalt. Zodat hun ogen toch dicht blijven. Zodat ze toch hun eigen gang kunnen blijven gaan. Zodat ze toch op hun eigen weg kunnen voortkoersen. En wat is het gevolg? Als God het niet verhoedt, dan is dit het gevolg dat er een moment komt dat Jezus zegt, en nou zeg ik niks meer tegen u. Punt. Dat er een moment komt dat Jezus zegt, ik geef u geen antwoord meer. Dan geeft hij hen prijs aan de blindheid. En dan wordt het zo dat degene die een tijd lang niet heeft willen zien, nooit meer kan zien. Overgegeven aan zijn eigen keus. En dat gebeurde daar met die kerkmensen. Wat gebeurde daar met die Joodse leidslieden? Zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Gemeente, zou ik u deze vraag mogen stellen? En ik weet wel, nou moet ik onderscheid gaan maken tussen die en die, maar ik kan natuurlijk niemand persoonlijk aanwijzen, dat past me niet en ik zou me ook nog lelijk kunnen vergissen. Maar ik stel de vraag in het algemeen en u moet voor uw eigen ziel, binnen de wanden van uw eigen hart, maar antwoord geven. Zover moet het met u toch alstublieft niet komen. Hoe lang verkeert u onder het evangelie? En wat hebt u er allemaal van gehoord? En wat hebt u er mogelijk ook allemaal van gezien in het leven van mensen bij wie dat woord toch echt uitwerking kreeg? In het leven van mensen bij wie dat woord toch echt beslag ging leggen? En hoe is het nu? Wat heeft het woord, en dat is de vraag voor ieder persoonlijk, nou in uw leven uitgewerkt? Bent u nog altijd blind? De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Dat was de vraag, dat is eigenlijk het centrale van deze geschiedenis. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Daar moesten ze antwoord op geven. En gemeente, daar moeten wij ook antwoord op geven. Want de Heere onderwijst ons vaak via vragen stellen. Wij horen het evangelie. Dat mag elke zondag verkondigd worden. En we horen het, we komen ernaar luisteren, we hebben het in huis, we lezen het thuis. Wie bent er van uw jeugd af aan, dat zal van de meeste gelden, mee vertrouwd geweest. Het evangelie, het woord van God. Nou, is dat nou uit de hemel of is dat uit de mensen? Wat vindt u daar nou van? Wat denkt u? Is dat woord van God? Van God? Heeft God het gegeven? Of hebben mensen het geschreven en gefantaseerd? Wat vindt u ervan? Hebt u erin geloofd? Hebt u zichzelf aan dat woord ooit al eens echt overgegeven? Bij de verkondiging van het woord hoort ook de doop. Vanmorgen waren we er weer getuigen van dat twee kinderen gedoopt werden. En in de lijn van de vraag die de Heer Jezus aan de Joden stelde, zou ik de vraag vanmorgen ook zo willen stellen. De doop die vanmorgen bediend werd, waar komt die vandaan? Is die uit God? Of is die uit de mensen? Waarom doen we dat eigenlijk? Mensen dopen, kinderen dopen. Waarom doen we dat eigenlijk? Is dat een besluit van een kerkelijke vergadering geweest en houden we ons daar dan gehoorzaam aan? Is dat iets wat mensen hebben verzonnen en bedacht en doen we het daarom? Of heeft God daarover wat gezegd? En bedienen we de doop omdat God de doop bediend wil hebben in het midden der gemeente? Ook aan kinderen. Uw doop. Hoe lang geleden al? Uw doop. Was die uit God of uit de mensen? Als die uit God is, wat hebt u ermee gedaan? Wat hebt u met uw doop gedaan? Nog nooit echt iets? Of bent u er toch wel eens mee werkzaam geweest? Omdat het Gods inzetting was. De doop van uw kinderen dan? Was die uit God of uit de mensen? Waarom hebt u uw kinderen laten dopen? Bij de beantwoording van de vragen wordt altijd gezegd dat dan openbaar moet worden dat we die kinderen niet laten dopen uit gewoonte. En natuurlijk ook niet uit bijgelovigheid. Dus niet omdat we een gewoonte volgen, want dat kun je met dingen die uit de mensen zijn doen. En niet omdat we bijgelovig zijn. Dat doe je misschien ook met mensen, met dingen die uit de mensen zijn. Maar je laat je kinderen dopen, zo beloof je, zo spreek je uit, omdat je gelooft dat de doop uit God is. Ook de doop van je kinderen. Wat heb je er nou mee gedaan? Hebt u er voor uw kinderen nou wel eens op gepleit? Hebt u met uw kinderen er wel eens over gesproken? Hebt u uw kinderen op dat doopwater en daarin ook op het bloed van de Heere Jezus gewezen? En hebt u uw kinderen voorgehouden hoe ze nou op de rechte wijze van dat sacrament in hun leven gebruik moeten maken? Nee? Waarom niet? Is die doop dan niet uit God? Als ja is, brengt dat toch wel verplichtingen mee? Dat hadden die Joden goed begrepen. Dan zal hij zeggen, dan had je hem toch moeten geloven, nietwaar? Als het uit God is, dat evangelie, en de doop van uw kinderen, dan moet je er toch ook een godzalig gebruik van maken. Ik zei u, de Heere Jezus onderwijst zijn discipelen menigmaal via vragen, via hele gerichte vragen, via op het hart gerichte vragen. Want u vraagt ze nou naar wat ze in hun hart gevoelen. Dit of dat, uit God of uit de mensen. Laat ik in deze lijn dan nog een paar, nog wat meer toegespitste vragen mogen stellen, gemeente. In het evangelie. En in het zichtbare evangelie van de heilige doop gaat het over wie en over wat? Over wie? Het centrum van het evangelie is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is toch zo? En het centrum van de doop is dat bloed van Christus dat ons voorgesteld wordt symbolisch in het teken van het doopwater. Over wie gaat het nou? In het woord, hoorbaar en zichtbaar, om de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Om de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, om zondaren te kunnen zalig maken, om hun zonden te boeten en om de weg terug te openen tot God en hen tot God terug te brengen. Om hem gaat het en om wat hij deed. Om zijn bloed, om zijn offer, om zijn zelfovergave. Daar gaat het iedere keer om. En elke keer worden we van die kant of van nog weer een andere kant met hem geconfronteerd, gemeente. In de prediking, in de doopsbediening, in de avondmaalsbediening. Nou, is dat nou uit God? Uit de hemel? Of uit de mens? Jezus en zijn verzoenend sterven. Hebt u daar nou in leren geloven? Hebt u hem nu leren erkennen als de zaligmaker die u zo nodig hebt? De enige die voor uw zonden wat kan doen, ze kan wegnemen uit Gods ogen. Nog meer toegespitst. Zoals de Heer Jezus dat bij Petrus deed. Aan die maaltijd, weet u wel, na zijn opstanding. Simon, zoon van Jona. Hebt gij mij lief? Wie is hij voor u? Dan moet u niet gaan redeneren zoals de Joden deden. Dan moet u niet gaan redeneren met uzelf en zeggen, oh, als ik zeg dat ik niet in hem geloofd heb en dat ik hem niet lief heb, dan teken ik mezelf als een ongelovige en zo wil ik er toch eigenlijk ook niet uitzien, zo wil ik toch ook niet bekend staan. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik wel in hem geloofd heb, want als ik hem werkelijk geloofd had en als ik werkelijk hem lief zou hebben, dan zou mijn leven er toch wel anders moeten uitzien en dan zou ik toch dit en dat niet meer moeten doen en dan zouden de mensen toch wel een andere indruk van mij moeten hebben. Dus ik neem mijn toevlucht maar toch.
Ik weet het eigenlijk niet. U weet het wel.
U kunt voor uzelf nog wel zeggen, ik weet het niet. Maar God weet wel wat u weet. En hij weet het van ons allemaal. En u weet het ook. Zeg het dan. Zeg het dan eerlijk. Zeg het dan ook eerlijk tegen God. Heer, ik zit nou al zo lang onder het woord. En het heeft me eigenlijk nog nooit wat gedaan. En ik ben er innerlijk nog altijd een vreemde van gebleven. En ik sta er altijd nog buiten. Zie die werkelijkheid dan eerlijk onder ogen. Zonder uitstel. Met die redeneringen van die Joden komt u er niet. U hebt me laten dopen, Heer, en het heeft nog nooit wat voor me betekend. En ik heb nog nooit naar die vermaning van de doop echt geluisterd. En ik ben tot nog toe echt mijn eigen gang gegaan. Zeg het eerlijk tegen de Heer. Ik heb mijn kinderen wel laten dopen, maar ik heb ze nou eigenlijk niet naar de eis van Gods verbond opgevoed. En ik heb ze ook maar een beetje de ruimte gegeven, want het was zo lastig als... Ja, we kunnen allerlei redeneringen aanhangen. Maar zeg het eens eerlijk tegen de Heer, waar de fouten, waar de zonden, waar de nalatigheden, waar de verkeerdheden liggen. En bid en smeek en roep God om toch nog genadig te zijn. Want nou spreekt hij nog, die zaligmaker, nu nog wel. En nu heeft hij er nog geen punt achter gezet. Nu klinkt het evangelie, nu klinkt de nodiging, nu klinkt de roepstem nog. Wend u naar mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Wie weet wanneer het moment komt dat hij er ook voor ons een punt achter zet. Weet u het wel, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Gelooft u toch diep in uw hart in de Zoon van God? En kunt en mag en wilt u niet ontkennen dat de Heere zelf een band aan hem gelegd heeft? En dat uw hart naar hem uitgaat en dat uw ziel naar hem schrijft? En dat u toch met uw zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt? Dat ge uw hoop toch op hem stelt? Maar u hebt uw aarzelingen om het hardop te zeggen. U hebt uw aarzelingen om het te beleiden. U ziet zoveel dingen in uw leven die dat we allemaal weer spreken. En u bent bang dat u zichzelf wat aanmatigt. En dat u zichzelf wat wijs maakt. En dat wilt u niet, want u wilt niet op zand bouwen. Zeg het dan toch met Petrus, Heere. U weet alle dingen. U weet alle. En mag u zonder aarzeling, omdat God in uw leven de overtuiging gewerkt heeft. Mag u zonder aarzeling zeggen, de doop, het evangelie, Jezus. Oh, het is allemaal van God. En het is me zo'n wonder geworden dat God het naar mij toe deed komen. En het is me zo'n wonder geweest dat de Heere mijn ogen ervoor opende. En dat de Heere mijn betrekking op die zaligmaker en zijn zaligmakerswerk heeft gegeven. En dat is nou mijn enige hoop en dat is nou mijn enige toevlucht. En hij is mijn enige redder en mijn enige schuilplaats. En van hem mag ik het verwachten in leven en sterven. O, wat een wonder dat de hemel geopend is en dat de Heere gekomen en gesproken heeft. En dat de Heere zich ook tot mij gewend heeft. Op mijn kermen en in mijn ellende mij heeft aangezien. Mag u dat zeggen? En er zijn er toch in ons midden die dat met meer of wat minder vrijmoedigheid mogen zeggen. Zeg het dan. Zeg het dan tegen de Heer. Maar zeg het dan ook om u heen. Laat een andere dat dan ook maar weten. Dat u hem erkent. De God van het evangelie. Als de God van uw doop. Als de God en Vader van de Heere Jezus Christus. de weg, de waarheid en het leven. Erken dan die ongekende goedheid en genade aan een onwaardige bewezen. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Fariseeën, die overpriesters, die ouderlingen, toch wel heel wat licht gegeven. En ze hebben het licht kunnen zien, maar ze hielden hun ogen dicht. En toen kwam het moment dat u zei, dan zeg ik het u ook niet meer. Heren, dat is de ernst als we onder het evangelie verkeren en als we er niet naar doen. Wij bidden van u, Heren, laat dat lot niemand van ons treffen. En als u ons vanmorgen de vragen heel concreet gesteld hebt, recht op ons hart uitgesproken. Als u de vragen gesteld hebt wat wij ervan denken. Van de evangelie, van de dopen, van de doop van onze kinderen. En in dat alles van de Heere Jezus Christus, wie Hij is. En wat wij van Hem geloven en wat wij in Hem zien en hoe wij Hem mogen kennen of niet kennen. Laat niemand van ons die vragen dan ontlopen, Heren. En laat niemand van ons in de strik vallen zoals die Joodse leidslieden vielen. Die gingen redeneren en die toen uiteindelijk tot de conclusie kwamen. We weten het niet. En ze wisten het heel goed. Heren, laten we onszelf niet op die manier op de been proberen te houden. Als wij dan werkelijk de grond onder onze voeten moeten kwijtraken. Laten we ons dan maar door die grond heen laten vallen. Want zulke vangt u op, in uw genade, mensen die alles kwijtraken en die eerlijk voor God worden. En die moeten bekennen, Heren, we hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. We hebben het licht geprobeerd uit te blussen, we hebben onze ogen gesloten gehouden, we hebben ons hart verstokt. Heren, als we het echt voor u gaan verliezen, dan verliezen we het toch niet. Want dan wilt u zulke mensen toch oprapen en hen zalig maken. En dan zijn er toch zulken, en Petrus is er een voorbeeld van, Heren. Dan zijn er toch zulken die kunnen zeggen, Heren, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Al zegt hij het bijna fluisterend, bijna onhoorbaar. Maar u hoort ook die bijna onhoorbare fluisteringen. Uit een aangevochten ziel, die zo twijfelmoedig kan zijn. Heren, wij bidden dat ge uw woord gebruiken wilt. Tot bekering, tot terechtwijzing, tot nadere onderwijzing, tot vervrijmoediging. Dat u uw woord wilt gebruiken voor een ieder die het hoort. Hier of aan de kerktelefoon, zegen ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.